Ja, geachte commissieleden en verdere aanwezigen. We gaan weer verder, nu met de beeldvormende commissie zoals die voor vanavond gepland stond. Vanwege de geschorste vergadering van 2 oktober een uurtje later. Ga ik even vragen of de agenda zoals die nu voor ons ligt, of die kan worden vastgesteld. Ik denk het wel, er staat maar één punt op. En gaan we over naar punt 3 van de agenda, dat betreft gespecialiseerde jeugdhulp. De druk op het jeugdhulpstelsel is groot. Dat is te zien in de stijgende kosten van de gespecialiseerde jeugdhulp en oplopende wachttijden in Hillegom en de regio Holland-Rijnland zijn maatregelen genomen om knelpunten aan te pakken. In deze presentatie wordt u geïnformeerd over de financiën gespecialiseerde jeugdhulp. De presentatoren zijn mevrouw Habermeel en de heer Van Beek. Na de presentatie is elke fractie in de gelegenheid om 2 vragen te stellen. Hebben we nog wat tijd over? Kan er misschien nog een extra vragenronde gebeuren? Ik zie dat niet zo zitten, denk ik, omdat we al een overvol programma hebben. Dus ik wil zo snel mogelijk van start gaan en een van de presentatoren als eerste het woord geven. Gaat uw gang.
Ja, dankjewel. Fijn om hier te zijn. Naast mij, zoals al geïntroduceerd, Tally. Ik ben beleidsmedewerker jeugd. Ikzelf ben Marco van Beek. Ik ben financieel adviseur binnen de gemeente. Nou, inderdaad, laten we snel van start gaan. De tijd is kort. Ik weet niet of die doet. Nee. Doe ik iets verkeerd of? Ja, daar is die. Dit is de agenda die we vanavond met jullie willen doornemen. We beginnen zometeen met een stukje financiën van de gespecialiseerde jeugdhulp. Daar ga ik jullie zometeen in meenemen. Daarna vervolgen we met de aanpak grip op de jeugdhulpketen. Wat doen we nu al? Maar wat gaan we nog meer doen? Dan concluderen we hem af en dan gaan we afsluitend naar, zoals al gerefereerd aan, mogelijk nog wat vragen, mochten die er dan nog zijn. De financiën, daar beginnen we. Nou, het is denk ik goed om te weten dat we de jeugdhulp per 2025 op een andere manier gaan afrekenen dan dat we in het verleden hebben gedaan. Tot en met het jaar 2024 hebben we jeugdhulp afgerekend op de zogeheten T-2. Wat in feite niets anders betekent dan wat we 2 jaar geleden procentueel ten opzichte van de hele regio hebben gerealiseerd in dit jaar gaan afrekenen. Dat klinkt misschien een beetje vaag. Als ik dat in een voorbeeld moet zetten, in het jaar 2023, 2 jaar geleden, heeft de totale omgeving Holland-Rijnland een kostenpost gehad van zeg even 100 miljoen. De gemeente Hillegom had een aandeel van 10%, dat betekent dat we in het jaar 2025 10% van het jaar 2025 gaan afrekenen. Dus met terugwerkende kracht 2 jaar terug. Nou, wat gaan we per dit jaar doen? We dat anders. We gaan per dit jaar afrekenen naar wat we feitelijk verbruiken. Dus ook dit jaar heeft Holland-Rijnland een bepaalde, het regionale verband Holland-Rijnland, een totale kostenpost aan jeugdhulp. En wordt er gewoon simpelweg gekeken via het woonplaatsbeginsel welke kinderen komen uit de gemeente Hillegom. En voor die kinderen draagt de gemeente Hillegom dit jaar ook de kosten. Daarnaast hebben we te maken gehad, maar is er veel geweest over het ravijnjaar. Er is veel te doen over geweest, dat het jaar 2026 geweest zou zijn. Er heeft een verschuiving plaatsgevonden, dat is denk ik goed om te realiseren. Dat probleem dat is voor 2026 nu wat opgeschoven en dat komt nu in feite terug in 2028. Waarbij de Rijksoverheid heeft aangekondigd dat ze het probleem mogelijk wat aan het verschuiven zijn. In die zin dat de taakstelling is doorgeschoven voor 2 jaar. Waardoor die middelen gekort worden vanaf het jaar 2028. Nou, dat is dus wat verder in de tijd. Dat is nu nog even afwachten hoe dat loopt. Maar dat is denk ik wel goed om nu al te realiseren. Dat die taakstelling niet weg is. Maar dat die simpelweg wat verschoven is naar achteren. Nou, dit is een overzicht van de afrekening 2023 en 2024. Dat zijn de feitelijke cijfers zoals ze zijn. 2025, dat jaar loopt nog, dat is, dat mogen duidelijk zijn, een prognose hoe dat gaat lopen. In de bovenste kolom zie je de afrekening voor de gemeente Hillegom op basis van werkelijke kosten. Zo hebben we in 2023 en 2024 dus niet afgerekend. Maar dat geeft wel een mooi vergelijk naar hoe die kosten zich daadwerkelijk ontwikkelen. Wat natuurlijk relevant is voor het jaar 2025 en verder. Nou, daaronder zie je de verdeelsleutel staan. En die verdeelsleutel, dat is de T-2 waar ik zojuist aan refereerde. In feite betekent dat dus voor het jaar 2023 de werkelijke kosten zaten op zo'n 4,8 miljoen. Conform de verdeelsleutel heeft de gemeente Hillegom in 2023 4,3 miljoen moeten afrekenen. Waardoor er op basis van de twee stelsels, een voordeel, maar 5 ton niet is afgerekend in het jaar 2023 aan kosten die de gemeente wel in dat jaar heeft gehad. In 2024 gaat diezelfde vlieger op, maar daar zie je de werkelijke kosten al fors toenemen ten opzichte van het jaar 2023. En daar refereer ik eigenlijk gelijk aan het jaar 2025, waar we eigenlijk zien dat conform de prognose zoals die er nu ligt, de werkelijke kosten stabiliseren ten opzichte van het jaar 2024. Maar waarbij we ten opzichte van de verdeelsleutel iets moeten inboeten. Nou, daarnaast hebben we een aantal investeringen te doen uit hoofde van de taskforce. Het rapport dat jullie ongetwijfeld bekend is, welke eerder dit jaar met jullie is gedeeld. Nou, daarin zien we in ieder geval dat we bepaalde investeringen moeten gaan doen, welke uiteindelijk moeten gaan resulteren in bepaalde opbrengsten om het stelsel te kunnen hervormen. Nou, daarbij is middels dit overzicht, ik hoop althans duidelijk inzichtelijk gemaakt dat we die investeringen in 2025 al doen. En die zitten eigenlijk gedurende de jaren worden die voortgezet. Waarbij de eerste opbrengsten van deze investeringen die worden verwacht in 2027. Dat is ook het eerste jaar waarbij je de opbrengsten terug ziet komen. Maar waarbij het resultaat nog steeds negatief is. De investeringen aan zich zijn zelf nog hoger dan de opbrengsten die daar worden behaald. En vanaf het jaar 2028 zouden de investeringen moeten gaan lonen. Dus met andere woorden, dan zijn de opbrengsten van deze investeringen zouden dan wat hoger moeten uitpakken dan de investeringen die we doen. En dat is een trend die dan in de tijd door zou moeten zetten. Dat is natuurlijk de reden waarom we deze investeringen aan de voorkant willen gaan doen.
Door blijven klikken. Ja. Dan neem ik het stokje over. Zoals Marco al liet zien, zie je dat inderdaad de kosten toenemen, vooral tussen 2023 en 2024. 2025 stabiliseert dat. Het was wel een forse toename, dus wij hebben ook afgelopen periode gekeken van, waar zit dat nu in? Dat hebben we gedaan op basis van de dashboards die de serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland heeft opgesteld. En dan zie je dat ondanks dat in de periode, dat dus de toename vooral zit tussen 23 en 24. Je ziet dan dat het aantal cliënten licht daalt, maar dat de kosten fors toenemen. Dat zie je eigenlijk op alle segmenten. En segmenten, wij hebben zeg maar de jeugdhulp verdeeld in segmenten. En eigenlijk zijn dat verschillende vormen van hulp. Dus op al die verschillende vormen zie je dat dit speelt. En de kosten zijn het meest toegenomen bij het LTA, dat is het landelijk transitiearrangement. Dat is hulp die wordt ingekocht landelijk door de VNG. En dat is omdat die hulp zo specialistisch en specifiek is dat het niet past binnen de schaal van de regio. Je kan dan bijvoorbeeld denken bij LTA aan hoogspecialistische zorg voor eetstoornissen. Daar zijn de kosten dus fors toegenomen, maar daar zie je ook wel dat het aantal cliënten toeneemt. Dus dat is dan nog een soort van verklaarbaar. Andere vormen waar het heel erg sterk is toegenomen, is gesloten verblijf. Dat is de meest complexe vorm van zorg. Dat zijn jeugdigen die niet thuis wonen, waarin na het sprake is van een maatregel. En het gaat om jeugdigen met complexe problemen die een gevaar zijn voor zichzelf of voor anderen. Dus die zitten gesloten. Dan hebben we ook nog een forse toename op dagbehandeling en dagbesteding. En dat zijn jeugdigen die niet mee kunnen in het gewone onderwijssysteem of op de gewone opvang. En dan wordt er dus gekeken naar tijdelijke alternatieven. En tot slot zie je ook nog een forse toename op wonen. En bij wonen gaat het om jeugdigen die een stabiele leefomgeving nodig hebben. Die tijdelijk niet thuis kunnen wonen, maar ook nog niet zelfstandig kunnen wonen. Dus onder dat soort vormen van hulp valt bijvoorbeeld de pleegzorg of de gezinshuizen of kamertrainingscentra. De vraag is natuurlijk wel van als het aantal cliënten juist daalt en de kosten stijgen, waar zit dat dan in? Nou, dat verschilt een beetje per segment. Als je kijkt naar gesloten verblijf komt dat vooral door de stijging van het tarief. Binnen de gesloten jeugdzorg wordt gewerkt met kleinere groepen en is het tarief dus ook gestegen. Bij de andere vormen van zorg zie je vooral dat de zorgintensiteit toeneemt en ook de zorgduur. Dus er wordt meer zorg ingezet en er wordt ook langer zorg ingezet. Tussen 2024 en 2025 zien we dat het juist eigenlijk omgekeerd is. Dan zie je dat het aantal cliënten toeneemt, maar de kosten dalen. De uitzondering daarop is inderdaad wederom het landelijk transitiearrangement en dagbehandeling en dagbesteding. Dus dat is een beetje een kort beeld zeg maar, van de duiding waar die toename nu in zit. En dan gaan we door, want dan is natuurlijk vooral interessant van als we een toename van kosten constateren. Wat doen we dan al en wat gaan we doen? We nemen zowel acties regionaal, want we werken inderdaad samen in de regio Holland-Rijnland, als lokaal. Ik zal niet alles heel uitgebreid bespreken. Jullie hebben ook de presentatie ontvangen, maar ik licht er wel even een aantal dingen uit. Eén is natuurlijk het taskforce-besluit. Dat is dit jaar genomen. Er is gekozen voor twee maatregelenpakketten. Enerzijds de basis op orde en anderzijds het versterken van lokale kracht. Om die implementatie aan te jagen is ook een regionaal programmadirecteur aangesteld. Die is inmiddels ook geworven, Mirjam Kersbergen. En een van de dingen die Marco net toelicht is dat we zijn overgestapt op een andere afrekensystematiek. Verder zie je dat regionaal ook heel erg wordt ingezet, de focus heel erg ligt op de verschuiving van individuele hulp naar groepsgerichte hulp. Dat zie je dus onder andere inderdaad in de dienstomschrijving. Dus er wordt inderdaad eerst gekeken of een groepsaanbod mogelijk is. En pas als dat niet mogelijk is, wordt individuele hulp geïndiceerd. Dat geldt ook bijvoorbeeld bij de aanpak collectiveren. Van daaruit worden allerlei pilots opgestart. Voor groepsgericht aanbod, bijvoorbeeld pilot psycho-educatie, waarbij je dan groepsgewijs ouders gaat informeren. De andere die ik nog eventjes eruit wil halen is de afbouw van de buitenbudgetaire route, de BBR. Een term denk ik jullie wel bekend, maar ik zal hem nog even kort toelichten. Dat is eigenlijk het ventiel van de jeugdhulpkosten. In principe werken we in de regio met budgetplafonds. Alle aanbieders hebben een budgetplafond en op het moment dat het plafond bereikt is, dan is er geen instromen meer mogelijk en ontstaan dus wachttijden. Het kan echter nodig zijn dat er toch, ondanks dat het plafond bereikt is bij een aanbieder, hulp nodig is. Dan kan een beroep worden gedaan op zo'n buitenbudgetaire route. En het kan ook gaan als er hulp nodig is die wij niet hebben ingekocht. Of als bijvoorbeeld een jeugdige geplaatst is buiten onze regio, daar hebben wij natuurlijk ook geen contracten lopen. Dus dat is een beetje het ventiel. Wat je binnen de buitenbudgetaire route ziet, is dat er dat dus veel ongecontracteerde zorg is. En daar willen we eigenlijk vanaf. We willen eigenlijk vanaf 2027 zoveel mogelijk de buitenbudgetaire route beperken. En dat willen we dus doen door het bestaande aanbod te versterken en dus ook te kijken als er bijvoorbeeld bepaalde vragen binnenkomen waar we nu nog geen antwoord op hebben, dat we daar dus wel een antwoord op gaan creëren binnen het gecontracteerde aanbod, waardoor dat ventiel eigenlijk niet meer nodig is. Helemaal ervan afkomen zal niet lukken, omdat we ook op grond van het woonplaatsbeginsel verantwoordelijk blijven voor jeugdigen die dus mogelijk in een andere regio verblijven. Dit is wat wij momenteel al lokaal doen. Ook hier zal ik niet alles toelichten. We hebben sowieso natuurlijk een soort basisaanbod van welzijn, voorschoolse educatie. In het preventieve aanbod is in Hillegom Homestart gestart, opvoedondersteuning aan ouders. We hebben ook dat we nauw samenwerken met onze partners in overleggen. een ander punt. Want in het lokale aanbod leggen we steeds meer zeg maar, de focus op het versterken van nou ja, de pedagogische, de sociale basis. Dat zie je ook terug zeg maar, in de ontwikkelagenda Duin en Bollenstreek. Dat, is een, dat zijn afspraken gemaakt tussen gemeente en samenwerkingsverbanden onderwijs. Met de focus dus op het versterken van die basis. En daar hangen dan een aantal verschillende werkgroepen onder om hier handen en voeten aan te geven. En een van die werkgroepen is bijvoorbeeld welbevinden en preventie. Maar ook bijvoorbeeld een doorgaande lijn van 2 tot 14 jaar. Nou, praktijk ondersteunen huisarts is denk ik ook bekend. Nou, de stevige lokale teams, daar zijn jullie denk ik uitgebreid in meegenomen. De transitie van voor iedereen naar een andere organisatievorm. Maar ook de nieuwe uitvoeringsovereenkomst. Die ook in lijn is zeg maar, met het gedachtegoed van de taskforce. En waarin ook de focus ligt op het versterken van de basis. Ook het werken vanuit het groepsgerichte aanbod komt daar onder andere weer in terug. Verder zijn we bezig met, dus deze is nog niet helemaal klaar, met de nieuwe verordening jeugdhulp. Daarin willen we nadrukkelijker afbakenen wat we wel en niet onder jeugdhulp verstaan. Zo zijn we onder andere kritisch aan het kijken. En uiteraard wordt u daar nog als raad over geïnformeerd. Hij is nu nog in wording, maar hij wordt natuurlijk aan jullie voorgelegd. Ouders als primaire verantwoordelijken. Dat wordt natuurlijk uitgewerkt in allerlei verschillende praktische artikelen. Wat wel en niet gebruikelijke zorg is. Nou, dat zijn welke vormen van hulp we wel en niet vergoeden. Zo zijn er bijvoorbeeld dingen rondom diergeleide therapieën. Wat daaronder valt. En dan kan je zeggen, van, nou, sommige dingen gaan wij niet meer bekostigen. Want dat vinden wij geen jeugdhulp. En andere mogelijk wel. Maar dat zijn een paar details. Daar volgt dus later nog nadere informatie over. Dan, dit is dus wat we al doen. De volgende, dat zijn eigenlijk een beetje de plannen. Nou, de regionale plan is uiteraard het uitvoeren van het implementatieplan van de taskforce. Daarin komen verschillende onderdelen terug. Onder andere afbakening van jeugdhulp in de regiovisie. We willen ook afbakenen wat jeugdhulp is. Dus eigenlijk vanuit regionaal verband kijken wat vinden we wel en geen jeugdhulp. En zorgen dat dat onderdeel ook in alle lokale verordeningen landt. Wij lopen daar dus als Hillegom iets op vooruit. Omdat wij alvast met onze verordeningen aan de slag zijn gegaan. Omdat wij ook vinden dat we niet kunnen wachten omdat de kosten oplopen. Dus wij vinden het belangrijk om al tijdig actie te nemen. Uiteraard is wat er nu in de verordening staat, wordt wel weer ook in de regio afgestemd. En als basis dient dat ook voor het gesprek in de regio, want wij hebben eigenlijk al een voorzet gedaan. Nou, zo zijn er nog een aantal onderdelen. Een aantal onderdelen noem ik hier ook niet, omdat dat eigenlijk onderdelen zijn die wel vanuit de taskforce komen. Zoals bijvoorbeeld het werken met beschikkingen en casusregie, die komen zo op de volgende sheet bij wat we lokaal van plan zijn terug. Verder willen we ook vanuit de regio gaan communiceren over, nou ja, eigenlijk ook over die afbakening van, nou, wat vinden we eigenlijk normaal met elkaar? Wat kun je normaal van ouders en jeugdigen verwachten en van hun omgeving? Wanneer moet de gemeente inspringen? Als we natuurlijk nadrukkelijker gaan begrenzen, dan wil je ook dat dat inderdaad gecommuniceerd wordt richting inwoners. Dus dat gaan we ook regionaal aanpakken. En dan denk ik voor jullie de meest interessante sheet misschien wel van nou, wat zijn we voornemens te gaan doen. Dit zit nog niet in beton gegoten. Dus in die zin, ik weet dat dit een beeldvormende sessie is, dus ik zal niet nadrukkelijk om input vragen. Maar ik ben ook wel een beetje benieuwd hoe wat jullie van deze plannen vinden. Een van de dingen waar we mee aan de start, of tenminste waar we al wel mee in de oriëntatiefase zitten, is de pilot ondersteuning op school. Het idee is, dat komt ook vanuit het onderwijs. Er is zeg maar behoefte aan een soort brugfunctionaris tussen leerkracht, ouders en jeugdigen. Dat zou een aanspreekpunt zijn voor eenvoudige vragen. Die worden dus ook zeg maar toegevoegd aan het onderwijs. En ouders kunnen daar inderdaad met vragen eenvoudige vragen terecht. Dit is overigens in het primair onderwijs, niet in het voortgezet onderwijs, want daar werken we bijvoorbeeld al met schooljongerenwerk. Eigenlijk is dit een soort van schoolmaatschappelijk werk, zo zou je het kunnen zien. Over die maatschappelijke dialoog, dat is dus ook wat regionaal gebeurt, die normaliseerboodschap en wat kunnen we nu wel verwachten van ouders, wat vinden wij normaal dat mensen zelf oppakken in hun eigen omgeving. En dat betekent bijvoorbeeld ook van goh, bepaalde opvoedingsonzekerheid hoort erbij, niet alles is direct een probleem wat inderdaad met professionele hulp opgepakt hoeft te worden. Nou, daar gaan we een maatschappelijke dialoog over aan. Ook in samenwerking met het primair onderwijs. En verder, het staat hier als een lokaal actieplan, grip op de jeugdhulpketen. Het is eigenlijk een wat breder, het is eigenlijk een soort programmatische aanpak over hoe we meer grip kunnen krijgen op de jeugdhulpketen. Daar zitten een aantal onderdelen in. Een van die onderdelen is hoe kunnen we de kostenontwikkeling in de jeugdhulp goed gaan volgen. Zeker nu we zijn overgestapt op een andere afrekensystematiek, betekent het dat je gedurende het jaar dat de kosten meer kunnen fluctueren. Dus hoe houden we die ontwikkelingen in de gang, in de gaten, zodat je er ook tijdig op bij kunt sturen. Ook het sturen is inderdaad van wie pakt wat op. Als we bijvoorbeeld constateren dat bepaalde aanbieders fors meer declareren dan voorgaand jaar, wie gaat daar dan het gesprek over aan? Want in principe stuurt de serviceorganisatie zorg vooral regionaal. Dus hoe gaan we ook lokaal daar het gesprek over aan? Ook bijvoorbeeld waarom dan die doorlooptijden zo verlengd zijn en waarom de zorg ineens intensiever is. Het kan natuurlijk zijn dat daar een inhoudelijke reden achter zit. Mogelijk zijn er ook andere redenen. In ieder geval dat zijn aspecten waar we dan het gesprek over aan willen gaan. En waar we ook in regionaal verband een werkwijze voor zullen moeten vinden. Omdat wij natuurlijk niet de enige gemeente zijn. Ook alle andere gemeenten in de regio Holland-Rijnland kampen in principe met dit issue. Een ander punt is dat we dus het lokale veld verder willen versterken. En daar hebben we dus in de basis, zoals ik net kort aangaf, al een aantal dingen staan. Maar dat willen we verder versterken. Deels zijn dat maatregelen die dus eigenlijk volgen uit de taskforce maatregelen. Door bijvoorbeeld te gaan werken met beschikkingen vanuit voor iedereen, kan je nadrukkelijker begrenzen voor hoe lang je jeugdhulp inzet, voor de intensiteit. Dat is nu inderdaad wat vrijer. Ook het werken met casusregie, dat je inderdaad bijvoorbeeld de duurste gezinnen, dat je daar casusregie op voert om ook te kijken van goh, welke trajecten lopen nu naast elkaar. Zijn dat inderdaad onderscheidende trajecten? Kan zorg op een gegeven moment afgebouwd worden? Kan dat misschien wat sneller dan dat misschien het plan was? Is dat ook op een verantwoorde manier te doen? Dat zijn zaken die we inderdaad met casusregie op willen pakken. Voor iedereen is overigens ook al wel bezig met, ook aan de hand van de dashboard van de serviceorganisatie, om naar de top 20 complexe gezinnen te kijken. Het groepsaanbod versterken bij voor iedereen. U kunt zich voorstellen dat op het moment... er zijn nu bijvoorbeeld heel veel vragen rondom echtscheiding. Dat is nadrukkelijk een problematiek in de jeugdzorg. Als we dat natuurlijk naar voren trekken en we zorgen dat we daar geen individuele hulp op bieden, maar inderdaad wat meer groepsgerichte hulp, is de verwachting ook dat dat bijdraagt aan het verminderen van instroom in de jeugdhulp. Verder staat hier ook nog op het voeren van gesprekken met onder andere huisartsen en gecertificeerde instellingen. Want voor iedereen die leidt toe, maar zijn daarnaast ook andere partijen die toeleiden. En die kunnen dat ook in principe rechtstreeks doen. We willen zorgen dat, ook het, dat we door het gesprek aan te gaan ook laten zien wat bepaalde hulp kost en dat we het gesprek aangaan. Uiteraard staat de inhoud nog steeds voorop, wat heeft een jeugdige nodig. Maar daarbij kunnen we ook wel gewoon kritisch kijken naar het kostenaspect. En dat ook verhogen zeg maar, bij de verwijzers, zodat zij daar ook wat meer bewust van worden. En verder gaan we ook nog kijken welke maatregelen nodig zijn. Van goh, wat doen we nu al? Het kan ook zijn dat we inderdaad een nieuw aanbod op gaan starten, wat inderdaad bijdraagt aan het versterken van dat lokale veld. Dan kort nog even concluderend. Beheersbaarheid van de kosten is een aandachtspunt en blijft een aandachtspunt. Dat is overigens niet alleen in Hillegom het geval, maar ook landelijk. Een deel van die kosten is dus beïnvloedbaar. Een deel van de kosten niet per se. Je zal inderdaad te maken krijgen met landelijke tarieven die aangepast moeten worden, maar ook inderdaad indexaties. Dus op een deel geen invloed, maar op een ander deel zeker wel. We pakken dat nu dus al aan, zowel regionaal als lokaal. Daar zijn we ook nog van plan om inderdaad verder op in te zetten. Maar dat vraagt op sommige punten in ieder geval wel een wat langere adem. Het is niet per se dat je, ook als het gaat bijvoorbeeld over kinderen in gesloten jeugdhulp, wat dus inderdaad sterk is toegenomen, dat je dat zomaar stop kan zetten. Je kan natuurlijk wel kijken of kinderen uit die vorm uitstromen, maar zeker bij dat soort zware zorg zal er wel andere vormen van hulp nodig blijven. En er zit dus ook een bepaalde mate van onzekerheid in. Enerzijds dus vanwege de nieuwe systematiek, waardoor we wel goed moeten afspreken hoe we die kostenontwikkeling gaan volgen. Maar ook vanwege de onzekerheid van wat het Rijk gaat doen. Want ook in 2028, wat Marco aangaf, is het de vraag of inderdaad de bezuinigingen doorgaan. Of dat er toch nog, naar aanleiding van het advies van de deskundige commissie hervormingsagenda, toch weer in 2027 een ander advies volgt. Dus dat is afwachten. Dan is dat in ieder geval het verhaal wat we met jullie wilden delen. En dan,
Dank u wel voor de presentatie. We gaan een vragenronde doen. Zoals ik net al gezegd heb, twee vragen per fractie. En nogmaals, het gaat nog niet om uw opinie over het gepresenteerde, maar om de verduidelijking van de presentatie zoals die gegaan is. Ik geef het eerst het woord aan Bloeiend Hillegom. Wie kan ik daarvoor vragen? Mevrouw Heemskerk.
Ja, het is een drama, hoor ik links. En we kunnen het allemaal zo mooi in een sheet en in een presentatie presenteren en hopen dat de kosten beheersbaar blijven, maar nemen we onszelf niet een beetje in de maling, denk ik dan. Maar goed, dat is misschien ook nog wel een beetje een persoonlijke mening. Wat mij opviel is dat er weer een persoon. Ik voel dat ik de vraag al negatief stel, maar het is niet anders. Een persoon toegevoegd gaat worden in het onderwijs die er moet zijn om vragen te beantwoorden. Dat was er toch? Gaan we weer iets optuigen en vervalt dan het andere? Of was het andere er niet meer? En daar was ik verbaasd over. Want ik was van mening dat het CEG of in het verre verleden heette dat SAT-teams. Er was een communicatie iemand, tenminste op school. Maar misschien is dat alweer over. En ik was ook wel een beetje benieuwd, want we hebben het over jeugdzorg. Dat gaat tot 18 jaar. En dan? En daar lopen we volgens mij ook nog wel tegenaan hoe men dan verder moet met vooral die zwaardere zorg die we hebben. Als die jongeren 18 zijn, dan kun je niet zomaar stoppen met de zorg die ze hebben, in principe. Dus daar zal je een oplossing voor moeten hebben. Maar daar hoor ik niet zoveel over. Maar misschien is dat ook niet aan u, dat kan. Dus ik ben heel benieuwd naar uw antwoord.
Ik stel voor dat u direct antwoord geeft op deze twee vragen. Ja.
Als eerste de vraag over de pilot ondersteuning op het onderwijs. Dit gaat dus specifiek over het primair onderwijs. Het CEG geeft inderdaad ook opvoedadvies, dat klopt.
Ik heel even inbreken, want wat verstaat u dan onder primair onderwijs?
Basisonderwijs.
Oké, is dat duidelijk. Ja.
Het CEG is er inderdaad ook. Het voorstel voor deze pilot, maar nogmaals, het is nog niet in beton gegoten, komt ook vanuit de behoeften van het onderwijs. We merken zeg maar dat er behoefte is aan dit soort vragen echt binnen het onderwijs. Daar zit het CEG natuurlijk niet. Om ook vragen op te pakken, kleinschalige vragen, makkelijk aanspreekpunt voor ouders, die brugfunctionaris. En die rol in het onderwijs, zeg maar, die koppeling aan het onderwijs, die is er dus momenteel nog niet.
Als u een verduidelijking wilt. Ja.
Ja, heel graag. Want als ik het goed hoor, is dan deze persoon er voor het onderwijsteam om dat te ondersteunen met vragen. En niet SEC voor de ouders van school.
Nee, het is een verbinding, zeg maar, tussen leerkracht, ouders en leerling. Dus het is ook dat ouders daar, zeg maar, met bepaalde vragen naartoe kunnen. De andere vraag ging over inderdaad wat gebeurt er als er zware zorg ingezet wordt en de jeugdige wordt 18. Dan zijn er verschillende opties. Het kan zijn dat er een beroep wordt gedaan op verlengde jeugdwet als dat nodig is. Dat loopt dan tot 23 jaar. Het kan ook zijn, afhankelijk van het perspectief, als het perspectief, zeg maar, is dat bijvoorbeeld iemand uiteindelijk maatschappelijke zorg, WMO-zorg nodig heeft, dan kan het mogelijk zijn dat je eerder die kant op gaat kijken. Als je zegt van, goh, we hebben nog enige tijd jeugdhulp nodig en dan kan iemand misschien wel verder, dan zal eerder een beroep op verlengde jeugdwet gedaan worden. En dat blijft ook wel een aandachtspunt, zeg maar, die overgang. Want ja, dat loopt nog niet altijd soepel, dat klopt.
Dat is inderdaad de zorg daarover, ja. Ik hoop dat dat ook blijft. Dank u wel.
Gaan we naar D66, de heer Lokhorst.
Ja, dank u, voorzitter. Dank ook voor de presentatie. Ik heb twee vragen. Eerst waar ik eigenlijk even op aanging, dat was het versterken van het lokale veld. Ik neem aan dat dat gekoppeld is aan de investeringen die, zeg maar, in eerste instantie worden gedaan. Maar ik ben eigenlijk benieuwd of er ook taken dan wel aanbod is dat juist gaat verdwijnen als onderdeel van bijvoorbeeld een meer groepsgewijze aanpak, afbakening van jeugdhulp. En waar zou ik dan aan kunnen denken? Dat is mijn eerste vraag. En de tweede vraag is, ik ben eigenlijk nieuwsgierig of er al ervaringen zijn met betrekking tot de dialoog met huisartsen.
Mevrouw Habermeer.
Ja, wat betreft het aanbod wat mogelijk gaat verdwijnen. Als we bijvoorbeeld kijken...
Huisartsen wel.
Ja, jij doet huisartsen. wat betreft aanbod dat mogelijk gaat verdwijnen. Als we bijvoorbeeld kijken naar de nieuwe verordening waar we nu mee bezig zijn. Daar gaan we dus ook kritisch kijken wat vinden we wel en geen jeugdhulp. Een van de dingen, ja, ik noem het maar omdat het een heel duidelijk voorbeeld is, wat we nu voor willen stellen, wat aan jullie wordt voorgelegd, is bijvoorbeeld om de diergeleide therapieën eruit te laten. We maken waarschijnlijk wel een uitzondering voor paardtherapieën, omdat daarvan wel gebleken is dat dat effectief is. Maar bijvoorbeeld andersoortige therapieën gerelateerd aan dieren, daar is geen effectiviteit van gebleken. Dus daarvan zeggen we dan ook van, nou, dat gaan wij niet meer financieren.
Dat begrijp ik. Kan ik daar even op reageren?
Als u een verduidelijkende vraag wil.
Ja, want dan heb je het over aanbod wat in principe verdwijnt, zowel lokaal maar überhaupt. Is er ook, waar ik naar op zoek ben, een bepaald aanbod waar simpelweg meer voor gereisd zou moeten worden? Omdat het gewoon lokaal in Hillegom niet meer wordt aangeboden, maar bijvoorbeeld nog wel regionaal. Dat er op die manier een bepaalde besparing wordt bereikt.
Nee, ik zit even te denken.
Heer Van Rijn, u wilt...
ik ga even kijken vanaf ik daar u, meneer Lokhorst, een beetje kan helpen. Wat wij proberen is vooral juist ons lokale voorveld te versterken. Dus, en dat is ook, ook in het onderwijsprogramma dat je gaat kijken van hoe kan je nou zorgen dat je beweging naar buiten zo min mogelijk plaats hoeft te vinden. SEC, want we hebben het over normaliseren, dat is vooral ook... Past alles, moet alles nou in de jeugd, specialistische jeugdzorg, of kunnen we gewoon in de maatschappij weer zorgen dat we weer 23 jaar geleden 1 op de 24 jongeren gebruik maakten van. We zitten nu in Hillegom en we zitten echt boven het landelijk gemiddelde 1 op de 6. En eigenlijk moet je maar daar gaan kijken, dat heeft Tolly ook keurig net in de presentatie ook benoemd, hè, het maatschappelijk dialoog. Van wat is nou normaliseren, wat is nou goed en wat past nou in de maatschappij, kunnen we dat iets meer oprekken weer. Dus kunnen we het gedrag van jongeren weer wat ruimer maken. En in het voorveld, lokale voorveld, ga je kijken van hey, hoe kunnen we nou met alle partijen die in Hillegom zijn, daarmee kunnen ondersteunen. Denk aan de judovereniging, de manege, noem maar op. Daar gaan we mee kijken van hoe kunnen we daar in gezamenlijkheid van, nou, maak het wat normaler, oog hebben voor een vraagstuk van een jongere, maar niet gelijk naar een specifieke jeugdhulpverlening, maar op een andere manier inrichten. Dus dat is meer de insteek. Dus we willen juist minder busjes laten rijden naar andere plekken, maar eigenlijk zoveel mogelijk in Hillegom eigenlijk kunnen oplossen.
Dat begrijp ik, dat begrijp ik. Ik laat het er even bij, dan, want anders wordt het een... Het roept bij mij wel andere vragen op, maar laten we gewoon even doorgaan.
Ja. En dan zal ik even antwoord geven over de vraag over de huisartsen. Ik ben op zich wel verheugd over. We zijn nu echt aan het kijken, we hebben nu een groep aan tafel waar we met z'n allen aan tafel zitten. De afgelopen jaar zat ik vooral aan tafel of met voor iedereen. En dan had ik het ook over onderwijs. Dan zat ik aan tafel met onderwijs. Die hadden weer over huisarts of praktijkondersteuning of gewoon voor iedereen. En we zitten nu echt. En de noodzaak om met elkaar aan tafel te zitten wordt nu ook gelukkig onderkend, ook door de huisartsen. Dus we zitten ook gewoon, we hebben zo met een tafel waar we met z'n allen zitten om te gaan kijken van hoe kunnen we het nou met elkaar inrichten. En Tolly zei het ook in de presentatie, wie verwijst nu? En dat is een grotere groep dan alleen huisarts of voor iedereen. Dus we zitten eigenlijk te kijken van hoe kunnen we nou elkaar daarin juist helpen. Want soms weet voor iedereen niet dat een kind naar een specifieke jeugdzorg is gebracht. Nou, dat komt ergens wel en er staat wel zo meteen in de data, maar we weten eigenlijk niet wat er nou gebeurt. Dus daarin ben ik wel blij dat we daarin die stap gaan maken, lokaal. En dat versterkt juist ook ons lokale voorveld. Dus de huisartsen die waren ook wel geschrokken van de cijfers. Dus, ik snap alle verklaringen, want die ook zitten ook heel erg onder druk. Dat weet iedereen ook. Daar hebben we het een tijd geleden over gehad, over de druk in de huisartsenpraktijk. Daar zitten we kijken naar ondersteuning. De praktijkondersteuning jeugd, die willen ook een beetje gaan kijken of die kunnen versterken. Dus, maar die partijen zijn nu gelukkig wel allemaal zitten aan tafel.
Oké, dank u wel voor de toelichting.
Mevrouw De Hoog.
Ja, dank u wel, voorzitter. En ook dank voor de presentatie. En ook fijn dat we dat we het weer eens over dit onderwerp hebben. Het is natuurlijk fijn, dat is natuurlijk nog een ruim begrip. Maar vooral dat we gaan kijken hoe maken we dit onderdeel van onze gemeentelijke verantwoordelijkheid nou ook wat beter inzichtelijk. Ik vind deze presentatie daar zeker ook bij helpen. Maar dat roept nog bij mij heel veel vragen op. Maar dat is niet zozeer omdat het tekort schat, maar meer dat ik denk, er valt volgens mij nog wat een en ander te doen. Maar ik wil eigenlijk vooral een verduidelijkende vraag stellen over iets wat ik zag. En dat ging over op die sheets over de T-2 en de T-0. Dat ik dacht, als ik die conclusie even juist, heb ik de juiste conclusie als ik zeg, in Hillegom hebben we dus relatief ten opzichte van de rest van de regio een veel hogere inzet van jeugdzorg. Want in de tijd dat we nog T-2 dus over de regio verdeelden, pakten het relatief voordelig uit. En nu we het dus echt heel specifiek voor Hillegom gaan bekijken, dan lijkt het dus alsof we dan lijkt dat dus in ons geval nadelig uit te pakken. En wellicht zijn er ook gemeentes voor wie dat dan wel voordelig uitpakt. En nou, ik hoor net de portefeuillehouder natuurlijk ook al vertellen dat wij landelijk redelijk boven het gemiddelde zitten. In eerdere presentaties, en ik voel mijn vraag even aan hoor, heb ik gezien dat het vooral ook om de lichte jeugdzorg traject. Dat verklaart dat dan voldoende dat wij zoveel meer kosten maken dan wellicht het logisch zou zijn, of zijn er nog andere oorzaken aan te wijzen? Dus dat is vraag 1. Het was een lange vraag, hè? Ja. Ja, als ik nou gewoon al mijn vragen in één vraag prop, dan gaat het ook lukken. Sorry. Mijn andere vraag is ook wel vrij specifiek wellicht, maar ik hoor toch ook een paar keer nu het woord echtscheiding noemen. Ik heb toevallig om andere redenen daar recent een beetje naar gekeken dat eigenlijk het aantal echtscheidingen niet heel erg toeneemt. Maar ik hoor u wel zeggen dat dat wel voor een toenemende druk op de jeugdzorg zorgt. Dus eigenlijk, we scheiden niet veel meer, maar we hebben er blijkbaar dus wel veel meer last van. Wat maakt nou dat dat dus veel problematischer is geworden? Is daar een verklaring voor wat je dus bijvoorbeeld eenvoudiger maatschappelijk zou kunnen aanpakken? Daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Dank.
Ha, 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 ha.
Ja, nee, we gaan ons best doen en anders gaan we er ook uitkomen. De aanname, als ik dat zo goed mag verwoorden, dat de gemeente Hillegom in ieder geval de afgelopen 2 jaar heeft geprofiteerd van het TM2 stelsel, dat is juist. Dat zag je ook heel duidelijk terugkomen in de sheets, of de sheet die daarvoor werd gepresenteerd. En tegelijkertijd moeten we denk ik ons ook realiseren dat er bepaalde nadelen kleven aan het stelsel. En dat zit hem met name in het feit dat alles wat je zelf nu gaat doen, en laat ik dan met nu even 2026, want daar zijn we bijna, daar komen de opbrengsten pas terug in 2028. En dat is denk ik de voornaamste reden om dit stelsel juist te wijzigen, omdat het juist aanspoort om juist aan de slag te gaan met die verandering. Op het moment dat we naar de korte termijn kijken en gewoon even puur die 23, 24, 25 naast elkaar leggen, ja, dan zou je inderdaad de conclusie kunnen trekken, oh, dat valt dan voor de gemeente Hillegom in dit scenario nu net even negatief uit in 2025, met daarbij wel de kanttekening dat je natuurlijk wel al heel duidelijk zag dat ook de verdeelsleutel al heel dicht naar de realisatie toe kroop. Dus daar zit denk ik dan wel een bepaalde nuance. Maar ik denk dat het vooral goed is om te realiseren dat er ook echt wel bepaalde voordelen kleven aan die andere verdeelsystematiek. Plus het feit dat het, als ik er gewoon even objectief naar kijk, dat het ook gewoon een eerlijkere verdeling is. Kijk, de 10% die je bijvoorbeeld als voorbeeld in 23 had, dat is niet dezelfde 10% die je in 25 hebt met alle indexaties, landelijke verhogingen enzovoort. Dus nou, dat nog een kanttekening daarbij. Dan moet ik uw vraag nog even goed voor me halen, want er zat aan vast nog iets over de kosten per segment. Nou, misschien kunt u het nog herhalen.
Ja, dat ging met name over dat ik ooit heb begrepen dat die... dat het feit dat wij meer dat de het merendeel van de jeugdzorg in de lichte jeugdzorg zit, dus dat zeg maar het percentage en met de duurdere segment dat eigenlijk relatief wat lager is. Daar hebben we volgens mij in het verleden wel eens een gesprek over gevoerd. Dus mijn vraag was vooral: klopt dat? En verklaart dat dan voldoende dat verschil wat er leek te zijn? Of zijn er andere oorzaken voor dat verschil?
Het klopt inderdaad dat het relatief hoge gebruik deels inderdaad wel heeft te maken met het feit dat er ook wel veel ambulante hulp is. Dat is wel wat goedkopere hulp. Had Hillegom inderdaad veel meer jeugdigen in echte zwaardere zorg gehad. Want in absolute aantallen is ambulant, nou ja, niet alleen absoluut in kosten, dat is echt veruit de grootste kostenpost. De duurdere vormen van zorg, zoals gesloten jeugdzorg, daar zitten gelukkig relatief weinig jeugdigen in. Maar dat is wel een dure vorm van zorg. Dus inderdaad, mocht dat stel dat dat zou veranderen, dan zou het beeld heel anders zijn. Dan zouden de kosten bijvoorbeeld nog veel verder op kunnen lopen.
Mag ik een aanvulling doen, voorzitter? Ja. Nou, want op zich gelijk, hè, want we zitten op niets in mijn verhaal van 1 op de 6... Ik wil niet zeggen van dat het allemaal zware zorg is. Het is wel in mijn beeldvormingen, want ik zeg af en toe wel, we hebben 7 basisscholen. SEC in Hillegom, daar heb je ruim 1 school waar alleen maar kinderen zitten die op wat voor manier dan ook gebruik maken van specialistische zorg. Dat is het beeld wat ik wil zeggen. En of dat nou veel ambulant is en in kosten, want daar zijn ook gemeentes bij die misschien minder kinderen hebben, maar veel hogere kosten hebben, omdat net iets duurdere zorg is. Want relatief gezien, als je kijkt per inwoner of per kind, dan zitten we echt wel goed in verhouding. Maar het aantal kinderen is wel fors, die gebruik maken van wat voor vorm dan ook van jeugdzorg.
Dank u wel. En mag ik dan aanvullend een conclusie eigenlijk trekken dat wellicht juist inderdaad die interventies op dat maatschappelijk veld, waar jullie het natuurlijk nu ook over hadden, dus misschien ook wel weer meer opleveren, omdat je ook een relatief minder... Dus dan denk ik dat we op de goede weg zouden moeten zitten, toch?
Ja, dat is ook mijn positieve toekomstbeeld. Nee, maar serieus, want we zaten van in de risico's. Ik ben echt overtuigd als wij deze maatregelen, en daar komen we natuurlijk bij u nog op terug, want die maatregelen gaan in investering en u gaat over het budget. Maar ik ben wel overtuigd dat we aan ons lokale voorveld gaan investeren en doen we op de goede manier. En daarom hopen we ook nog misschien wel wat feedback van u te krijgen. Namelijk, denk dan daar en daar ook nog aan. Ben ik wel overtuigd dat wij die kosten in ieder geval beheersbaar gaan krijgen. En dat is eigenlijk ook wat we ook in de regio op zoek zijn. Hoe krijg je nou in de jeugdzorg, nu gaat het te hard en de gevoel van maar waar zit het nu in. We hopen eigenlijk dat we die kosten van de jeugdzorg gewoon gelijkmatig kunnen krijgen. En daar ben ik wel van overtuigd.
Prima. De heer Zwaan.
Dank voorzitter. Dank voor de presentatie. Twee vragen. Het eerste over het effect op gezinnen. Eigenlijk sloot de wethouder er ook mee af. De nadruk ligt heel erg sterk op kostenbeheersing en efficiëntere governance. Dat is noodzakelijk uiteraard. Maar hoe wordt er concreet in de gaten gehouden dat dit niet ten koste gaat van de toegankelijkheid en de kwaliteit van hulp voor gezinnen die dat nu echt nodig hebben? En de tweede vraag gaat over de programmadirecteur, Mirjam Kersbergen. Die is er nu voor 2 jaar. Welk mandaat en welke middelen krijgt zij om dingen nu echt voor elkaar te krijgen?
Wat betreft het, ik snap dat dit inderdaad een vrij financieel ingestoken plaatje geeft. Dat is het juist ook aan de andere kant weer niet. Want de reden ook waarom we het zeg maar ook beheersbaar willen houden is dat we de zorg ook beschikbaar willen houden. Juist voor degene die het echt nodig hebben. Dat wil niet zeggen natuurlijk dat degene die nu bijvoorbeeld lichte vormen van hulp nodig hebben, niet iets nodig hebben. Maar de vraag is of dat dan gespecialiseerde hulp moet zijn. Of dat je dat inderdaad ook op een andere manier in het lokale veld op kan pakken. Bijvoorbeeld ook, en dan kom ik nog heel even terug op uw vraag over echtscheiding. Je zou bijvoorbeeld ook kunnen kijken van, goh, kan je inderdaad in het lokale veld iets met groepsgericht aanbod of lotgenotencontact onder ouders. Dus we willen juist het voor die echt kwetsbare groepen beschikbaar houden. Wat betreft de programmadirecteur is ervoor gekozen omdat hij juist natuurlijk bepaalde zaken aan kan jagen in de regio. En zorgen dat dingen beter op één lijn komen. Ook bijvoorbeeld in de samenwerking tussen het beleidsteam, de serviceorganisatie, de sociale teams. Die kan juist in die driehoek ook een mooie rol spelen om zaken vooruit te helpen.
Dank u wel. Dan de BBA, wie kan ik het woord geven? Mevrouw Evers? Of de heer Van Dorp? Ja? Mevrouw Evers, gaat u.
Dank u wel, voorzitter. Ik had een verduidelijksvraag. Dank u wel allereerst voor de presentatie, perfect. Ik had een verduidelijkingsvraag, maar ik denk dat die net een beetje beantwoord, maar ik weet het nog niet helemaal zeker. Dus u geeft enerzijds aan dat als het budget op is, als we het gaan kijken naar de niet-budgettaire zorg. Dus enerzijds als het budget op is, dan ontstaan er wachtlijsten, moeten mensen wachten die de zorg nodig hebben. Als mensen zorg nodig hebben, krijgen ze niet gecontracteerde zorg, wat weer extra geld kost. Het leek mij dat dat alleen afgebouwd kan worden als het budget dan hoger wordt. Maar jullie geven dus aan, dat is het verduidelijkingsstukje ervan, als je meer gebruik maakt van het lokale veld, zeg maar, dat je dus minder budget gebruikt en daardoor. Ja, snap je dat ik nu een verduidelijkingsvraag stel? Waardoor er minder wachtlijsten zijn. Hoe moet ik dat zien? Snapt u mijn vraag?
Niet helemaal, maar laat ik in ieder geval pogen om tot een antwoord te komen. Misschien nog iets meer toelichting dan. En dan hoop ik dat ik daarmee de vraag beantwoord. Het is nu zo, met die budgetplafonds, als het bereikt is, dan kan er dus inderdaad wel hulp ingezet worden. Maar dat betekent dus altijd ofwel je gaat hulp bij een bepaalde aanbieder die zijn budget heeft overschreden inzetten en dat leidt tot een kostenverhoging. Ofwel er is bijvoorbeeld ongecontracteerde zorg nodig omdat we dat niet hebben ingekocht of omdat het buiten de regio is. Op die zorg hebben we überhaupt minder grip, omdat de serviceorganisatie alleen ook stuurt op de gecontracteerde zorg. Dus die hebben daar inderdaad de kwartaalgesprekken mee. Dus het is wenselijk om het gecontracteerde aanbod te versterken. Omdat je daar, zijn de tarieven inderdaad ook anders. Maar het is zeker zo dat je meer grip hebt op gecontracteerde zorg. Dus eigenlijk willen we inderdaad een verschuiving maken. Waardoor we bijvoorbeeld bepaalde vormen van. Waardoor we bijvoorbeeld ook een deel van het BBR-geld naar het gecontracteerde aanbod gaan doen. Bijvoorbeeld bepaalde aanbieders waarvan we zien dat ze succesvol zijn. Door dat te doen kunnen we gecontracteerde aanbieders stimuleren dat zij bepaald aanbod, wat er nu misschien nog niet is of onvoldoende is, dat zij dat op gaan bouwen. Daardoor krijg je uiteindelijk, zijn er minder aanvragen op die buitenbudgetaire route nodig. Helpt dat?
Zeker. Dank u wel voor de uitleg. Kan ik dan concluderen dat dit kan resulteren in uiteindelijk minder wachtlijsten?
Het is in ieder geval dat, dat we het gecontracteerde aanbod versterken. Het idee is ook dat daardoor mogelijk minder wachtlijsten ontstaan. Ik kan niet garanderen natuurlijk dat ze er dan helemaal niet zullen zijn. Maar we willen wel ook bijvoorbeeld aan de hand van de dashboards kijken van naar wat en aanvragen die bij die buitenbudgetaire route aangevraagd worden. Van wat wordt nu heel veel aangevraagd en welk aanbod moeten we dus op gaan bouwen.
Ja. Oké, hartstikke bedankt.
Nou, ik ben de tel een beetje kwijt eigenlijk. Dus dan, heeft de fractie nog recht op één vraag. Ga je gang.
Yes. Bedankt voor de presentatie. Jullie geven aan om het maatschappelijk dialoog te voeren. En ja, daarbij geven jullie ook aan van ja, niet alles is een probleem. Nu zie ik, zoals meneer Van Rijn aangeeft, 1 op de 6 kinderen in Hillegom maakt er gebruik van. En 1 op de 24 is het landelijk gemiddelde. Niet?
Was het vroeger?
Dat was het 24 jaar geleden.
Oh, sorry. Oké. Nou, in ieder geval kan ik mijn vraag wel afmaken hoor. Wat ik me afvroeg, zijn er best practices waar we naar kunnen kijken en waarvan we kunnen leren? Dat is
ja, uiteraard. Dat doen we ook. We kijken zeg maar ook in andere regio's van hoe dingen aangepakt worden. Ook weer als voorbeeld bij de verordening kijken we ook van goh, hoe hebben andere gemeenten dit aangepakt? Hoe hebben die bepaalde dingen opgepakt om bijvoorbeeld die eigen verantwoordelijkheid duidelijk neer te zetten. De duidelijke afbakening, gebruikelijke zorg. Dus ja, we kijken zeker naar voorbeelden in andere gemeenten. En niet alleen met dit, maar ook natuurlijk met het creëren van aanbod.
Oké, nou dat is dan wat mij betreft duidelijk. Dus kan ik dan concluderen dat jullie er wel mee in gesprek zijn en dat ook nauw betrokken zijn met de best practices?
Dat was weer een vraag.
Dat is een vraag. Dus in de aanvulling, kijk, we proberen in de regio in ieder geval te kijken in de keukens van de andere gemeentes hoe dingen lopen en vooral in het lokale voorveld. Maar uiteraard kijkt de taskforce ook van wat doen we nou, hoe gaat het nou in het land? Dus taskforce lid is ook in de regio Zwolle geweest. Zwolle heeft daar een iets andere, die regio zit net iets anders in de wedstrijd en heeft wel positieve resultaten. Dus daar ga je natuurlijk ook wel van leren. Van hey, hoe doen ze hun het dan en wat kunnen wij dingen overnemen? Dus al die best practices van in het hele land, die nemen we uiteraard mee. Want het zou een beetje dom zijn als wij blijven denken van wij doen het goed. En we houden oog voor wat in het land gebeurt en kijken vooral van hey, welke effecten hebben die hun maatregelen nou op de kosten in de jeugdzorg.
We gaan verder. De heer Langeveld van het CDA.
Ja, dank u voorzitter. En dank ook voor de presentatie. Die riep een aantal vragen op. Maar ik hoorde in ieder geval heel interessante dingen bij de lokale plannen. Zoals dat pilot van de ondersteuning op school. Streven naar het normaliseren. Kostenbewustzijn wekken bij de verwijzers, bij de huisartseninstellingen. En dan komt bij mij de vraag op. Er zitten twee kanten. Hè. De nieuwe verordening die zegt wat is jeugdhulp, maar dat gaat aan de aanbodkant. Maar we hebben ook de instroomkant, de indicatiestelling. Ik was toch heel nieuwsgierig wat jullie denken te doen aan, of wat er gebeurt aan de indicatiestelling. Wie stelt de indicatie? Is daar nog sturing mogelijk? Met name dan die instroom. Als ik dan hoor dat er in 2023, 2024 minder cliënten waren, maar wel stijgende kosten. En het jaar, de periode daarna, stijging van cliënten. Is dat een bepaalde trend in de indicatiestelling voor jeugdhulp?
Een van de dingen die wij willen bereiken, onder andere met het werken met beschikking, is dat we dus vooraf wat duidelijkere kaders meegeven. Dus dan ga je inderdaad ook nadrukkelijker begrenzen voor hoe lang jeugdhulp wordt afgegeven en met welke intensiteit. En dan kan je bijvoorbeeld ook eerder kijken van nou, in plaats van dat we het voor een periode van een jaar, misschien is dit voor deze vorm
prima om na een half jaar al te gaan kijken van hoe gaat het ermee, zijn de doelen bereikt en kan er misschien afgebouwd gaan worden. Dus daar is juist het werken met beschikkingen zou moeten helpen om die instroom te beperken en dus uiteindelijk mogelijk ook om de uitstroom weer te bevorderen.
Heel duidelijk. Mag ik nog mijn tweede vraag stellen?
Jazeker.
Ja. Want we hebben ook berichten gehoord over het aanbod aan gespecialiseerde jeugdhulp, dure hulp. Maar dat zit soms bij instellingen die een heel breed pakket aanbieden en die dan last hebben van de aanbieders die juist de krenten uit de pap vissen, die de lichtere hulp aanbieden, dat is makkelijk, en dan verder niet. Wordt daar nog iets mee gedaan? Wordt er gekeken naar de aanbieders die het volledige pakket bieden? En dat de aanbieders die de krenten uit de pap halen toch wat minder aan bod komen?
Een van de onderdelen zeg maar, die ook in het taskforce pakket zit, niet in maatregelenpakket 1 en 2, maar dat is wel waar we een beetje naartoe willen werken, is het strategisch partnerschap met een aantal wat grotere aanbieders. Of bijvoorbeeld aanbieders die echt noodzakelijk zijn op het gebied van bepaalde hulp. Dus dan krijg je bijvoorbeeld partners die inderdaad meerdere vormen van hulp kunnen bieden. Dat zou bijvoorbeeld een strategische partner kunnen zijn in plaats van allerlei kleine partijen. Dat is in ieder geval wel een richting die we op willen. Hij zit dus formeel nog niet in de maatregelenpakketten waar we nu mee aan de slag gaan.
Duidelijk, dank u wel.
De heer Buik van de VVD's, u heeft geen vragen. Mooi, dan kunnen we deze commissievergadering gaan besluiten. Met nogmaals danken voor de presentaties, voor jullie aller inbreng. Wil ik weer eventjes 5 minuutjes schorsen voor het volgende onderdeel van deze avond. En dat betreft de dialoogsessie. Dank je wel.